Een maatschappij waarin iedereen meedoet. Een gezonde, groene en rechtvaardige wereld. Daar willen jij en heel veel andere mensen best iets aan bijdragen. In het klein en in het groot. Dicht bij huis en ver weg. Zo hebben we vorig jaar 349 miljoen euro bij elkaar gebracht. Miljoenen waarmee onze goede doelenpartners de wereld elke dag een beetje beter kunnen maken. Nationale Postcode Loterij. Samen voor een betere wereld.
Bij een juridisch conflict kun je het gevoel krijgen dat je in een rollercoaster bent beland. Je wereld staat op zijn kop en je bent de controle even helemaal kwijt. Dan is het fijn als je bent verzekerd bij ARAG. Daar werken topjuristen en advocaten die je begrijpen. Die een stap extra voor je zetten. En je het gevoel van controle teruggeven. Met kennis en informatie, met heldere uitleg en met gericht advies. ARAG, juridisch probleemoplossers.
Dit is het luisterverhaal op zondag van NRC Vandaag. Mijn naam is Hugo Lochtenberg. Ik ben verslaggever bij NRC. In deze aflevering kun je luisteren naar het verhaal De firma gebroeders C&K Kieviet is niet meer. Dat ik samenschreef met mijn collega Freek Schravenzande. Ik las in het Parool een heel klein berichtje. De liquidatie van de BV gebroeders C&K Kieviet. En dat vond ik zoiets merkwaardigs, want de liquidatie van een BV betekent dat er iets wordt opgeheven. Maar die BV die heette dan gebroeders C&K Kieviet. Dat is natuurlijk iets van lang geleden, want er is geen bedrijf meer dat dat zo heet. En even zoeken leverde op dat dat bedrijf thuis was in de handel in peulvruchten en zaden op Goeree Overflakke. Maar waarom stond dat dan in het Parool? Ik heb meteen Freek gebeld, Freek Schravenzande, een collega met een waanzinnig observatievermogen. En hij was meteen enthousiast en we zeiden oké, laten we dat doen. Alleen al omdat we zo totaal verschillend zijn in werkwijze. Freek is van de school The Art of Hanging Around, heel goed observeren. En ik ben iets doelgerichter, ik wil graag van A naar B naar C. Nou, dat verschil zie je meteen in de praktijk. Wij stonden in een grote loods achter het huis van deze mannen. En daar stonden twee trekkers. En ik zie ook twee trekkers staan. Maar Freek zegt tegen die mannen op een gegeven moment: heeft ieder van jullie een eigen trekker eigenlijk? En ik lachte een beetje mezelf en ik dacht, ja, dat vraag je aan een kind. Maar deze mannen zeiden vol trots: ja, die rode is van mij. En de ander zei: ja, die blauwe is van mij. Dus zijn associatie klopte. En dat is heel bijzonder om te zien, dat je op dezelfde plek staat, maar iets anders waarneemt. Toen wij daar vertrokken, waren we eigenlijk een beetje stil allebei in de auto. Omdat het was ergens ook heel confronterend. Het was een soort spiegel van ons eigen leven. Gejaagdheid met kinderen, willen reizen, willen werken. Eigenlijk nog veel meer willen doen dan de tijd toestaat. En deze mannen waren volkomen tevreden met wat ze hadden. Hadden eigenlijk amper gereisd of niet gereisd in hun leven. Eten nog iedere dag om 12 uur warm van eigen land. En niks sushi en alle Aziatische zelfgemaakte gerechten. En dat was zo'n mooie spiegel van het huidige leven en ook van ons leven. Dat we daar wel waren een beetje van onder de indruk allebei. En we hebben er heel erg mee geworteld. Is het een bijzonder verhaal of zegt het iets? Ja, het is een spiegel van de tijd. En snap je, het verhaal symboliseert een generatie van mensen na de wederopbouw. Die moeten werken, echt knokken voor je geld om rond te komen. Een van die broers zegt het heel mooi. We waren arm, maar het voelde niet zo. En tegenwoordig lijkt het wel andersom bij mensen. Luister naar ons verhaal. De firma gebroeders C&K Kieviet is niet meer. Voorgelezen door Jan-Paul de Bond.
Cornelis en Krijn Kieviet hebben het warme middageten net op. Kost van eigen land, zoals altijd. Aardappel, wortel, boerenkool, ui. Daar word je niks minder van. Ina, de vrouw van Cornelis, serveert koffie op porseleinen schoteltjes. Aan de muur hangt een donkere schemerlamp met een lichtschakelaar. In de eikenhouten kast staan ingelijste familiefoto's. Cornelis, 75 jaar, is breed, maar klein van stuk. De vele jaren arbeid in de buitenlucht geven zijn gezicht, ondanks zijn leeftijd, iets jongensachtigs. Krijn, behalve zijn 2 jaar jongere broer, ook zijn buurman, is de prater van de twee. De grapjas ook. Ondanks de verbazing over de journalistieke interesse in hun doodgewone levens, opende Cornelis, je mag ook Kees zeggen, op een koude februarimiddag met een zwier de achterdeur van zijn woning op Goeree-Overflakke. Bijna verontschuldigend, vroeger stond hij altijd open. Daarna haakte Krijn aan en gaven ze samen een rondleiding over het erf. Met ingehouden trots toonden ze hun schuur, met twee overals keurig aan een haak, twee zeisen, twee kruiwagens, twee harken, twee grote trekkers. Die van Krijn met de rode wieldoppen, de blauwe van Cornelis. De vloer aangeveegd, het gereedschap gesorteerd. Een minuscuul bericht in een krant over het einde van hun BV, een bedrijf in peulvruchten en zaden, was de aanleiding voor de ontmoeting. De twee broers stoppen er binnenkort mee. Ze zijn hier geboren, ontsnapten hier als jochies aan de dood, groeiden hier op en namen samen het bedrijf van hun vader over. Ze zullen hier vermoedelijk ook sterven. De tijd schreed voort, de wereld veranderde, maar zij bleven op hun stek. Nog één keer zullen ze in de zomer samen de oogst van het land halen en dan is het klaar. Een opvolger is er niet. Hun kinderen hebben andere interesses. En het bedrijf verkopen is geen optie. Volgens Krijn is het veel te klein voor de huidige tijd. De firma Gebroeders C&K Kiewiet houdt op te bestaan. Wat ooit in armoede begon met 400 roe en in 7 decennia uitgroeide tot een belegde boterham, is binnenkort geschiedenis. De tijd achterhaalde de twee mannen die niet meegingen in de vaart der volkeren, maar bleven wie ze waren. Cornelis en Krijn. Hoe kijken ze terug op hun leven, waarin ze het uiteindelijk toch aflegden tegen de moderniteit? Ik denk wel eens, is iedere vooruitgang ook een verbetering? Stapelgek was Gerbrand Kiewiet op zijn vrouw Aagje, dochter van een postbode. Net als de boerenknecht zelf kwam ze uit Stellendam. Of ze na hun huwelijk in 1938 samen kinderen zouden krijgen, was geen vraag. Hoeveel ook niet trouwens, dat lag in Gods hand. Van anticonceptie had in het interbellum nog niemand gehoord. Na Jan, Adrie, Corrie en Riet volgde in 1947 Cornelis en een jaar later Krijn. Daar bleef het niet bij. Na nog een zoon bleek Aagje Kiewiet eind 1952 opnieuw zwanger. Al had lange tijd niemand dat door, ook Aagje niet. Ze was nu eenmaal een potige vrouw, het viel niet direct op. Ze bleek een tweeling met zich mee te dragen en werd voor de zekerheid overgebracht naar het ziekenhuis in het nabijgelegen Dirksland. Daar hoorde ze op zondag 1 februari, kort na de bevalling, op de radio welke catastrofe zich thuis voltrok. Het koude zeewater was door extreem hoog water, springtij en harde wind door de dijken gebroken en zette in korte tijd hele dorpen blank, waaronder Stellendam. Stijf van de zenuwen, waar ze toch al zo gevoelig voor was, luisterde Aagje naar het nieuws. Mensen, koeien en varkens dreven levenloos met de stroom mee, hoorde ze. In het dorpje Melisand waren de lichamen van 4 inwoners van Stellendam aangespoeld. Contact met haar man was simpelweg niet mogelijk. Zouden hij en de kinderen nog in leven zijn? Terwijl het water de straten inliep, probeerde Gerbrand in Stellendam het hoofd koel te houden. Dorpsbewoners riepen hem toe ook te vertrekken, nu het nog kon. Maar stilstaan in een wereld waarin de meute één kant op beweegt, is soms zo gek nog niet. Het kan je leven redden, letterlijk. Die les hadden Krijn en Cornelis al vroeg geleerd. Gerbrand had de oproep genegeerd en zijn 6 kinderen meegenomen naar zolder. Door het trapgat zag de kleine Cornelis hoe het water steeds dichterbij kwam. Toch was van paniek geen sprake. Vader Kiewiet bleef de rust zelf. En dus waren de kinderen dat ook. Van dorpsbewoners in rubberbootjes kregen ze aan het einde van de dag door het zolderraam zompig geworden brood, dat eerder die zondag door helikopters boven Stellendam was gedropt. In het geheugen van de piepjonge Krijn bleven de angstige gebeurtenissen niet hangen. Cornelis herinnert zich nog altijd hoe ze, hangend uit het raam, een blikje met bastardsuiker dat op het water bleef drijven, naar binnen hadden gehengeld. Daar kregen we allemaal één schepje van. Ook de tweede nacht ging voorbij zonder dat iemand hen kwam redden. Tot zich maandag opnieuw mensen in rubberboten melden bij hun zolderraam. Met tweetallen werden Kievit senior en de kinderen in veiligheid gebracht naar een hooggelegen dijk, vanwaar de tocht verder ging naar een school in Den Briel. Daar vingen inwoners ze op, met dekens en wat eten. In de dagen erna werd op basis van de verhalen van de eerste geëvacueerden langzaam duidelijk welke ramp zich had voltrokken. Uit hetgeen ze hebben meegedeeld valt af te leiden dat de plaatsjes Oude Tongen en Stellendam vrijwel geheel door het water zijn verzwolgen, klonk het op de radio. Het waren de inwoners die, op de vlucht voor het water, lopend het dorp hadden proberen te verlaten. In Stellendam, waar gisteravond nog steeds mensen in bomen zaten, zouden reeds 70 doden te betreuren zijn, schreven de kranten. Waarom juist Cornelis en Krijn van de uiteindelijk 10 kinderen Kievit zo onafscheidelijk zijn geraakt? Gegrin ik aan tafel. Ze doen heus niet alles samen. Maar het antwoord op de vraag? Het lot, vermoedelijk. Terugkeren naar huis na de ramp was schier onmogelijk. In de hectiek in Den Briel moest vader de kinderen zo snel mogelijk zien te verdelen over verschillende adressen. Zo werden Cornelis en Krijn in Gouda geplaatst, waar een oom en diens gezin zich over de twee jochies ontfermden. 5 en 7 waren ze. Pas na een jaar konden ze terug naar huis. Daar zagen ze hun moeder en de jonge tweeling. De sporen van de ramp waren goed zichtbaar. Achter het huis lag hun auto, van het Duitse merk DKW, nog altijd ondersteboven. Veel tijd en ruimte voor sentiment was er niet. Er moest gewerkt worden. Wie een zak beet kon houden, kon helpen. Vader, die na de ramp nog had geholpen de lijken van zijn eigen dorpsgenoten op te ruimen, was voor zichzelf begonnen met een stukje grond. Rijtjes aardappelen, tarwe, ui. Direct als de twee broers uit school kwamen, hielpen ze met oogsten. Zwaar werk, alles moest met de hand. De impliciete boodschap van hun opvoeding? Je moet werken voor je centen, niets komt vanzelf. In hun omgeving deed iedereen het zo. Ook de buren achter hadden 10 kinderen. De boer op de hoek had er 12. Een eindje verderop ook een gezin van 12. De een was timmerman, de andere akkerbouwer of veeboer. In zulke grote gezinnen was elk handje welkom. Nuttiger ook dan school. Dus toen Krijn zei dat hij graag naar de landbouwschool wilde, zei vader, wijzend naar zijn stukje land, de landbouwschool is hier. Zo ging het vaker. Krijns droom om te voetballen bij VV Stellendam? Van korte duur. Na een paar zaterdagen wist Kievit senior genoeg. Hij kwam thuis telkens een mannetje tekort. Zo ging dat gewoon, zegt Krijn. Stemmen deden hun ouders op de Christelijk Historische Unie. En toen die partij opging in het CDA, stemden ze even vanzelfsprekend op de Christen-Democraten. Op zondag ging het gezin naar de kerk. Hervormd, niet het zwaarst. Cornelis en Krijn naast elkaar in de bank. Vader kon best streng zijn. Hij had, zoals de broers het noemen, goed de winter onder. Wie de kantjes ervan afliep, kon een schop onder zijn hol krijgen. Als Krijn na kattenkwaad op school de klas uit was gestuurd, zei moeder, zeg maar niet tegen je vader. Dan krijg je nog een pak op je sodemieter. Last hebben ze er niet van gehad. Integendeel. Wat is er mis met discipline? Daar word je niet minder van. Misschien, denken de broers, zijn strikte normen en waarden in deze tijd wat minder nodig. Maar als je opgroeit in armoede in zo'n groot gezin, kon je niet zonder. 'S Middags warm eten aan de grote lange tafel. 5 kinderen aan de ene kant, 5 aan de andere. Vader aan het hoofd, moeder aan het hoofd bij de keuken. Eten, niet ouwe hoeren. Geen woord. Alleen vader en moeder, al spraken ook zij niet veel. En als de borden leeg waren, hup, weer aan het werk. Op verjaardagen bakte moeder een cake. Maar er werd niet gezongen, geen slingers, geen cadeaus. Ja, 1 keer. een doos bouwspeelgoed van Meccano voor Krijn. Ik was de koning te rijk. Vakanties? Nooit. De twee kenden als 15-jarige Rotterdam alleen van naam. Vroeger was Flakkee een eiland, hè? Alleen in middelharnis kon je met de boot naar de overkant. Als het nodig was, want anders ging je er niet af. Later, toen hun ouders op leeftijd waren, deden ze eens een cruise over de Rijn. Cornelis, daar hebben ze van genoten. En de broers zelf gingen, eenmaal volwassen, een weekje naar Centerparks met het gezin. Krijn ging in zijn jaren als vrijgezel zelfs naar Spanje. Prachtig. Maar kijk naar de jeugd van nu, waar die allemaal niet zijn geweest. China, Amerika, Peru, noem maar op. Misschien, denken de gebroeders Kiewiet, heeft de jeugd van nu het wel beter dan zij het hadden. Maar dat is achteraf bezien, want als je niet weet dat het bestaat, zegt Cornelis. We zijn er niks minder door geworden, valt Krijn hem bij. Want vraag ze of ze een gelukkige jeugd hebben gehad en ze zeggen eensgezind ja. Jaloers op een ander zijn ze nooit geweest. Ze stonden er ook niet bij stil. We voelden ons niet arm, zegt Krijn. Maar we waren het wel. Het is niet zo dat de tijd roerloos aan de gebroeders Kiewiet voorbij is gegaan. Niks ervan. Ze hebben heus ook de hippietijd meegekregen. Al hadden we die hier niet, in Stellendam. Op tafel ligt een iPad. Op het dak zonnepanelen. In de schuur staan elektrische fietsen. Het welvaartstij keerde, ook in huizen Kiewiet. Stilletjes aan kregen ze het beter. Maar wat ze verdienden ging niet gelijk in nieuwe koffiekopjes zitten. Het geld werd geïnvesteerd in landbouwmachines, een nieuwe trekker. Sparen was het devies. Cornelis, wat je niet nodig hebt, dat koop je niet. Zo vond Gerbrand Kiewiet 3 varkens per jaar genoeg om zijn gezin te onderhouden, ook toen het hem beter ging. En als er dan eentje vet genoeg was, belde hij slager Cor van Wezel. Die kwam langs op het erf. Deed hij pof en kreeg hem later in stukken terug, zegt Krijn. Een grote kist, vol met mooi vlees. Ook tijdens hun militaire diensttijd, Krijn, bij de Zandhazen, bleven de gebroeders Kiewiet bij hun vader werken. In de zomer kreeg Krijn 6 weken oogstverlof om thuis te kunnen helpen op het land. Dat ze na hun 18 maanden diensttijd terug zouden keren naar Stellendam was een uitgemaakte zaak. Naast akkerbouw gingen ze in bloembollen en gladiolen. Pellen, drogen en verwerken. En dan naar Lisse, Hillegom. Daar kon je veel meer mee verdienen dan met akkerbouw. Want het werk en de vrijheid waren dan prachtig. Inmiddels hadden de broers beide een gezin met 3 kinderen te onderhouden. Mogelijkheden om wat extra centen te verdienen lieten ze niet lopen. Na hun werkweek konden ze op vrijdagnacht terecht bij de visafslag in de Stellendamse haven. Vis sorteren op grote, schol, tarbot, tong, kisten van 50 kilo. Ze wisten die 2 weten van aanpakken, zegt Krijn. Maar zwaar? Cornelis, ons vader liep met een zak van 100 kilo op zijn rug over het land. Even valt er een stilte. Alsof ze willen zeggen, dat was zwaar. Cornelis, als je een nacht goed geslapen had, kon je er weer tegenaan. Zo kwam het dat in 1981 hun toen 70-jarige vader aan de eettafel in het ouderlijk huis de 2 broers eens recht in de ogen keek. Als jullie ermee verder willen, zei hij, dan moeten jullie de boel maar overnemen. Een verrassing was het niet geweest. Hun oudste broer Jan had al jaren een baan als chauffeur en een gezin met 3 kinderen. En ook bij de anderen lagen hun interesses elders. Nou, dan moeten jullie maar eens een praatje gaan maken bij de bank, had Gerbrand Kiewiet tegen zijn zoons gezegd. Welke bank dat was, wisten ze meteen. De Boerenleenbank. De firma G. Kiewiet, thuis in aardappelen, bieten en tarwe, werd officieel Gebroeders C. en K. Kiewiet. Hoogtijdagen volgden in de jaren 90, toen je voor een kilo tarwe 55 cent beurde. Nu 18 cent. Wat bleef? Ook de kinderen van de broers hielpen mee op het land. Alleen in de vakantietijd, dat wel. Samen met hun schoolvrienden. En tegen betaling. Tijden veranderen, aldus Krijn. Hun kinderen hadden allemaal een goed stel hersens, dus gingen ze studeren. Sommigen zelfs aan de universiteit. Daar was onze vader enorm trots op, dat kon je merken, zegt Krijn. Zo, universiteit, dat is niet het laagste. Moeder Aagje was bijzonder geïnteresseerd in haar kleinkinderen, maar maakte ze slechts korte tijd mee. Ze overleed begin jaren 90 aan hartfalen, net toen de welvaart steeg. Haar dood, denken de broers nu, was eigenlijk de grootste rampspoed die ze in hun levens hebben gekend. Er viel toch een schakel weg. Ze was er altijd, en altijd even gastvrij. Vrienden en kennissen kwamen huppla via de achterdeur binnenvallen. Geef die jongens eens een biertje, zei ze dan. Vader bleef naast ze wonen. Tot op 90-jarige leeftijd hielp hij elke dag mee. Klusjes, geen zwaar werk. Machines nakijken, schoonmaken, schilderen. Hij kon niet stilzitten, dat wilde hij ook niet. Van stilzitten ga je dood, zei hij. En elke middag at hij mee. De ene week bij Cornelis, de andere week bij Krijn. Praten over vroeger had senior nooit gedaan, maar de kleinkinderen kregen er soms toch wel wat uit. Over de oorlog, de watersnoodramp. Toen bleek dat het toch allemaal meer impact had gehad dan we wisten. Als kind mochten Cornelis en Krijn er nooit over beginnen. Het enige dat hij erover zei, het is te hopen dat je het nooit meemaakt. Tijden veranderen. En dat is maar goed ook. Cornelis en Krijn Kiewiet zijn blij dat er nu zoveel meer wordt gepraat dan vroeger. Ze vinden het prachtig dat hun eigen kinderen zijn gaan studeren, op vakantie gaan, iets van de wereld zien en zich niet meer het schompens hoeven te werken om een gezin van 10 kinderen te onderhouden. En toch, denken ze wel eens, zou het wel een stukje minder kunnen. Iedereen die altijd maar meer wil. Een nieuwe auto, een nog grotere tv. Wat moet je ermee? Vraagt Cornelis. Neem zijn zoon. Die heeft bij hem thuis een tv-scherm hangen. Hij spreidt zijn armen. Zit je de hele avond tegen van die grote koppen aan te kijken? En al dat lenen op de pof. De mensen van nu, zien de broers, zijn rijker dan zij waren. Maar het lijkt wel alsof ze zich armer voelen. Snap je? Tuurlijk, als ze meer hadden geleend, hadden ze vanaf de beginjaren ook kunnen groeien en groeien. Niet naar de 30 hectare die ze ooit bezaten, maar naar wel 100 hectare. De schaalvergroting die tegenwoordig nodig is voor een renderend bedrijf. Krijn rekent voor wat je dan zou moeten lenen. 100 maal 100.000 euro. Dat is 10 miljoen. Wat ook niet hielp, was het politieke beleid. Mensen die nog nooit een koe van dichtbij hadden gezien, maar het wel voor het zeggen kregen als minister van Landbouw. Het is de enige keer tijdens het gesprek dat Krijn een wegwerpgebaar maakt. Moesten we opeens 1,5 meter bij de slootweg blijven met de giertank vanwege het grondwater? Of ze mochten prima bestrijdingsmiddelen niet langer gebruiken vanwege mogelijke schadelijke milieueffecten? Cornelis, om gek van te worden. Uit teleurstelling stemde Krijn de laatste keer voor het eerst niet op het CDA. Krijn, met zachte stem, VVD. Cornelis had hij meteen spijt van. Het vak zoals zij het altijd beoefende, dat gaat niet meer. Ze zijn op leeftijd, er is geen erfopvolger, alle regelgeving en de winstmarges zijn te klein geworden. Ze begrijpen goed dat hun kinderen iets anders willen. Het liefst zouden ze, net als hun vader, nog jaren een beetje helpen op het bedrijf. Maar dit einde is goed. En ja, dan hebben ze het maar verloren van de tijd. Wat geeft het? Zoals hun vader op zijn sterfbed zei, je neemt niks mee. Cornelis en Krijn zeggen het nog vaak tegen elkaar. En dus zaten ze eind 2023... met een accountant aan de eettafel. Hun BV kon worden opgeheven, zei de rekenaar. Een formaliteit. Net als de wettelijke verplichting die opheffing publiekelijk kenbaar te maken. Zo belanden de twee voor het eerst in hun leven in de krant. Gebroeders C en K Kiewiet BV in liquidatie was op 3 januari dit jaar de vetgedrukte aanhef boven een minuscuul berichtje in het Amsterdamse Het Parool. Deze rechtspersoon is per 15 november 2023 ontbonden door een besluit van de Algemene Vergadering van 15 november 2023. De rekening, verantwoording en het plan van verdeling liggen voor een ieder ter inzage ten kantoren van de Kamer van Koophandel en van de vennootschap te Stellendam, de vereffenaar. Geïnteresseerd buigen de broers zich aan tafel over het bericht. Ze hebben het niet eerder gezien. De accountant had alleen verteld over de noodzaak ervan. Hij heeft het verder allemaal geregeld. Het Parool had de gunstigste advertentietarieven, zo bleek. Geconcentreerd lezen ze samen de tekst. Veel dure woorden, volgens Cornelis. De algemene vergadering van 15 november 2023? Ze lachen. Dat waren Krijn en ik, hier, aan deze tafel. Het plan van verdeling? Gewoon, 50-50. En de vereffenaar? Geen idee wie dat is. Wat ze precies gaan doen als ze deze zomer de laatste oogst van het land hebben gehaald, weten ze nog niet. Krijn, in ieder geval niet stilzitten. De franje van het leven blijft voor de broers de alledaagsheid van het bestaan. Cornelis, gewoon een rondje fietsen met de vrouw. Of misschien een keer naar Schiermonnikoog. Daar is hij nog nooit geweest. Dat mag je best weten.
Je hoorde het luisterverhaal op zondag van NRC Vandaag. Voorgelezen door Jan-Paul de Bont, die ook de montage deed.
De financiële markten zijn veranderd, maar de toekomst, die staat vast. We zijn in transitie naar een klimaatneutrale economie. Dit biedt een van de grootste investeringskansen van onze generatie. Een kans voor u om mee te groeien met de pioniers van morgen. Meer weten? Ga naar carbonequity.com. Carbon Equity. Do good by investing better.